In 2 Samuel 1 waren wij bij de mededeling omtrent de dood van Saul, die dan op verschillende wijze tot ons komt. Eerst in 1 Samuel 31, het laatste hoofdstuk van dat eerste boek naar Samuel genoemd. En het volgende hoofdstuk is 2 Samuel 1 en dan komt het verhaal nog een keer voorbij. In elk geval met andere details. Maar goed, daar hebben we vorige keer dan bij stilgestaan. En in plaats van dat er een discussie ontstaat van hoe het nou echt gegaan is, of het nou dit verhaal of dat verslag was, in plaats daarvan zouden we begrijpen dat de een verslag het andere niet uitsluit. En dat er voor alle drie wat te zeggen valt, maar niet exclusief. Dat wil zeggen, het kan allemaal, alle drie, tegelijk zo geweest zijn. Daar houd ik het dus ook op. En, want zo gaat het namelijk nog wel een paar keer vaker in de Bijbel. Maar daar ga ik me nou maar even niet op in. Want ik wil toch wel bij deze geschiedenis blijven. In elk geval betekent het dat we in de praktijk toch verhoudingsgewijs toch wel wat uitgebreid verslag krijgen van hoe dat nou allemaal gegaan is. En daar zijn we nou nog niet mee klaar. Want waar we ongeveer waren was bij vers 16. Maar waar het verder over gaat, de rest van het hoofdstuk, is nog steeds dezelfde geschiedenis. Nu in de vorm van één lied. Het is niet helemaal nieuw om ter gelegenheid van iemands overlijden een gedicht te declameren, dan wel één lied te zingen. En dat gebeurt hier. Nou, niet alleen hier, het komt vaker voor dan je waarschijnlijk zou denken. In de Richteren gebeurt het een paar keer natuurlijk. En komt er ineens zo'n lied voorbij. En de meest bekende is waarschijnlijk die van Mozes, ter gelegenheid van de ondergang van het paard en zijn ruiter uit Exodus 15. Deze keer is het over de dood van Saul. En hoewel wij Saul hebben leren kennen, hoewel wij Saul hebben leren kennen als niet zo'n prettige man en als de vijand, vanuit het standpunt van David dan waarschijnlijk, moet toch vastgesteld worden dat David dan toch zelf niet de vijand was van Saul. Met grote nadruk niet, hoofdstukken lang niet. Ook in de voorgaande jaren, want die zijn gepasseerd, was dat niet zo. En hier ook niet, want dit is wel degelijk een klaaglied van David over Saul en Jonathan. Over de andere zonen van Saul wordt niet gesproken. En bovendien moet ik vaststellen dat we toch nog niet van ze af zijn. Want er was nog een zoon van Jonathan enerzijds, maar ook van Saul anderzijds. Daar krijgen we mee van doen in 2 Samuel. In het tweede hoofdstuk, dus 2 Samuel 2, volgende hoofdstuk. Maar hier krijgen we eerst één lied ter gelegenheid van de dood van Saul. Dat begint bij vers 17. David nu klaagde deze klagen. Ik vind het altijd een pracht van een formulering. Die qua Nederlandistiek niet kan. Hè? Hij klaagde deze klagen. Dat is net zoiets als een vraag vragen. Want vragen vraag je niet. Hè? Vragen stel je, dat weet u toch. Hè? En een song zingen, dat doe je ook niet. Of toch? Nou ja. To sing a song, ja. In het Engels wel. In het Nederlands kunnen die dingen niet, maar ze kunnen wel, want je leest hier in de Statenvertaling. Het is trouwens typisch Hebreeuws, als je mij vraagt. Namelijk de herhaling van woorden. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. En daar begint het verhaal al mee. En dat blijft zo. En toen zei de Heer, dan zal ik mij verbergende verbergen. Het is altijd twee woorden, hè? Ja. En hij klaagde en klagen, daarmee komt de nadruk namelijk op dat woord te liggen. Vroeger noemde ik dan het Alang-Alang als voorbeeld. Ja. Maar daarna heeft iemand mij een verhaal verteld over wat er allemaal gebeurde in het Alang-Alang. En sindsdien vertel ik dat dus niet meer, hè. Want Alang is gras, dat weet u. Maar toch of niet? En Alang-Alang, dat is hooggras. En wat daar allemaal in gebeurt, dat... hebben ze mij verteld dat... Daar zijn ook liederen over geschreven trouwens. Die stonden in de bundel Zonnegezang. En daar moesten wij mondorgel uitspelen en zo. En ik geloof blokfluit ook nog. Zo. Over, nou ja, over het kind uit Odessa en al dat soort dingen. En die stamt daar Padi tot Bras. Ken u dat? Hebben jullie Padi wel eens tot Bras gestampt of niet? Nee. Nou ja, Alang, Alang. Het komt dus in alle talen voor. Dat een woord dubbel gebruikt wordt om aan te geven dat het klemtoon behoeft. Dat het niet zomaar gras was in dit geval, maar dan toch wel heel stevig een hoog gras. En een klaagzang is een klaag, deze klagen, dat is dus twee keer klagen. En dat is dus met grote nadruk een klaagzang. Dat is het verhaal ervan. Staal. David klaagde deze klagen over Saul en over Jonathan, zijn zoon. En dan komt er een zin tussendoor die dan tot wat discussie aanleiding heeft gegeven. Ik ben er vaak gauw mee klaar hoor. Maar er staat als hij gezegd had dat men de kinderen van Juda den boog zou leren. Het is heel goed vertaald moet ik u zeggen. Beter dan elke andere vertaling die ik gezien heb. Dat wil zeggen oudere vertalingen. In wat voor taal dan ook. En toch is hij niet goed, want er staat gewoon... En hij zeide dat men de kinderen van Juda de boog zou leren. En dat als hij gezegd had, dat is ja... Er is altijd dat gedoe met dat en aan het begin van het vers. De vertalers zoeken altijd een manier om het anders te vertalen dan dat het er staat. Want anders is het een beetje slecht Nederlands, hè. Altijd dat en toen en toen en toen en toen en toen. Dat mag niet, hè. Nee. Maar er staat gewoon en hij zeide, maar het had ook kunnen zijn dat hij het gezegd heeft, dat men de kinderen van Juda de boog zou leren. En verder, ja, wat je daarmee moet, want daarna komt de klaagzang pas. Namelijk, nog eerst ziet, het is geschreven in het boek des oprechten. En dan, o sieraad van Israël, op uw hoogten is hij verslagen, hoe zijn de helden gevallen? En daar begint dus eigenlijk pas de echte klaagzang, namelijk in vers 19. Zodat de vraag is, wat moet vers 18 ertussen door? En hoe vreemd het ons ook in de oren mogen klinken, ik denk dat het inderdaad klopt. Namelijk dat dat woord boog de aanduiding is van één lied, van de muziek namelijk. Dat kennen wij in het Nederlands niet, maar in de Bijbel komt dat meer voor. In de psalmen kom je dat ook tegen. Dan staat er op de dit en op de dat en op de git dit en op de wat het maar was, waar het ook, weet je, op de, weet ik veel. En dan zitten wij daarmee. Maar ik heb het weer niet gedaan, maar ik heb er vanmiddag wel nog aan gedacht. Ik denk, zal ik nou zo'n zangbundel meenemen? En ik heb het weer niet gedaan, maar dan denk ik, och, dat interesseert die mensen toch niet. Maar dan zo'n zangbundel, weet u wel, een Engelse. En dan heb je een index op de tekst. Ik bedoel, je herinnert je een regel. Maar welk lied is dat? Zoek je het op in de index. Maar je hebt een index op de tekst, maar je hebt ook een index op de melodieën. Want de melodieën in het Engels van oudsher, de melodieën, met de begeleiding en alles, melodieën hebben een naam. En die worden gewoon standaard gebruikt. Er zijn er een heleboel, maar ze hebben een naam. En het resultaat daarvan is dat heel wat verschillende Engelse hymns... Ik heb het over uit de 19e eeuw en nog verder terug, hè. De beroemde Engelse hymns. Dat je vaak dezelfde tekst hebt die gezongen kan worden op, en ook gezongen wordt op totaal verschillende melodieën. en logischerwijze ook een heleboel verschillende liederen die gezongen worden op dezelfde melodie. En dat komt omdat er sinds heel lang toch een soort vast patroon, schema, hoe noemen ze zoiets, een schabloon heet dat tegenwoordig, geloof ik. Een schabloon bestaat voor het maken van één song. En sinds het zogenaamde American Songbook, kent u dat? The Great American Songbook. Dat merk je toch hoe de jaren hoor. Maar goed. Kent u dat? The Great American Songbook. Dat bestaat namelijk niet, maar het is bekend. Daar, onder die term vallen al die songs uit de loop van sinds 1900 ongeveer, of iets later. Al die songs die geschreven werden voor musicals en die ook in films terechtkwamen, want de musicals werden verfilmd enzovoort. En dat heet The Great American Songbook. Dat zijn allemaal standaard nummers, songs, die je aan de conservatorium moet leren zingen, zal ik maar zeggen, zoals je klassieke songs hebt, zo, ik bedoel maar die van Schubert en zo, weet je wat, dat is klassiek spul, dat is allemaal standaard repertoire, en als je muziek leert, dan moet je dat standaard repertoire leren, als je dat kent, dan ben je ingevoerd, dan weet je dat, als je toneelspeler wil worden, moet je al die stukken van die grote schrijvers, moet je kennen, enzovoort, en in de muziek, in de lichte muziek, moet je eigenlijk, als het goed is, moet je dat Great American Songbook kennen, zoals van, I can't give you anything but love. Love, baby. En weet je wat, die dingen. En meestal gaat het over precies hetzelfde. Maar wat ik u zeggen wil is dit. Dat is gewoonlijk 32 maten. Dat is de lengte van het stuk. 32 maten. En dat is bijna compleet standaard. Gewoon 32 maten muziek is dat. En dat wordt dan ingedeeld soms in een verse en een chorus. Wij noemen dat het couplet en het refrein, of hoe je het maar noemt, enzovoort. En er zit een bepaalde opbouw in, twee keer dezelfde regel, of ongeveer dezelfde regel, dan een tussenstuk, dat heet de bridge. En dan komt diezelfde oorspronkelijke regel nog een keer met hier en daar een noot, anders soms. En dat is altijd volstrekt dezelfde, dus een standaard patroon. Nou, als je daarvan uitgaat, dan vind je vanzelf dat heel wat van die songs op elkaars melodieën gezongen kunnen worden. Ze zijn allemaal 32 maten. Het is allemaal dezelfde opbouw. Dus ja, en daar kwamen ze langzamerhand achter. En zo zijn de songs die twee totaal verschillende melodieën en teksten, en die worden door elkaar heen gezongen. En het is dan één en dezelfde song. Dat gaat dan zo. Gaat door elkaar heen. Nou ja. En als ik een voorbeeld moet noemen, moet ik twee titels noemen. Maar het is gewoon één en dezelfde song. Waarbij een duo zingt. Meneer zingt deze tekst. Mevrouw zingt die tekst. En vervolgens zingen ze allebei een verschillende tekst. En op hun eigen melodie, maar door elkaar heen. En omdat het gewoon past. En bij Johan Bossen tekst is tegenwoordig ook zo. Dan gaat hij naar voren om te zingen. En dan vraagt de organist, Johan Sipma, die vraagt dan welke melodie. En dan zegt Johan Bos tegen hem, met nog 3 seconden te gaan, zegt hij, nou kies maar, je kan die nemen of die. Welke vriend of reist op voor je, ik noem maar wat geks. Hè? Omdat we dat vroeger wel eens door elkaar heen gespeeld hebben, dus vooruit maar weer. Dat kan namelijk. En zo is het in die Engelse wereld, bestaan gewoon die stukken muziek, dit is Engels, dat is niet de Great American Songbook, dit is klassiek, tamelijk klassiek Engels, die melodieën hebben een naam. Nou, en dat is in de Bijbel ook zo. En die worden gebruikt voor iemand die een feestlied heeft, hè? En zo bij ons gebeurt dat ook hoor, want dan hebben we in een of andere bruiloft ergens, dan moet er vooral gek gedaan worden, heeft Celeste mij gezegd. En dan komt er een of andere gekke tekst voorbij op de wijze van, dat kan toch allemaal maar in Nederland enzovoort. Want de songs van, hoe heet het ook alweer, de songs van Farce Majeur waren voor dat doel erg populair in de tijd. Maar goed, hè. Dus er worden bestaande melodieën voor gebruikt, in de hoop dat iedereen die kent. Nou ja, dat is een antieke gewoonte, daar gaat het eigenlijk om. En het idee is dat de boog is gewoon de muziek, that's it. En al het andere, dat slaat gewoon nergens op. Want dan krijg je een verklaring over dat men de boog zou leren hanteren. Dat staat in de, zoiets staat in de King James Version. To handle the bow of zoiets. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd, maar zoiets. Maar ja, dan gaat het. Wat heeft dat nou met dat lied te maken? Helemaal niks. En dus zeg ik, de beste verklaring die ik ken is dat het gewoon over een melodie gaat. Die men zou moeten leren. Want anders kan men die song niet zingen. Die moeten wij kennen. Dat is het dan. Maar erbij komt dat dit trouwens ook gewoon de gangbare Joodse verklaring is. En dat men eerst een melodie zou moeten leren. Dat vind je bijvoorbeeld ook. Je vindt het op meer plaatsen. Maar je vindt het bijvoorbeeld ook in Deuteronomium. Die heb ik althans genoteerd. Deuteronomium 31. Dat gaat trouwens over: te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. Vertaald met ganselijk verbergen in Deuteronomium 31 vers 18. De uitspraak over onze tegenwoordige tijd dus. En dan volgt vers 19... Deuteronomie 31, en nu schrijf uw lieden dit lied en leert het aan de kinderen Israëls. Leg het in hun mond, opdat dit lied mij ten getuige zij tegen de kinderen Israëls, enzovoorts. Een lied. Men zou het een en ander vastleggen in een lied. En binnenkort heb u de gelegenheid, krijgt u de gelegenheid om te luisteren naar Johannes de Heer. Die zegt, ik wou dat alle evangelisten, alle predikers, zongen. Dat deed wel vaker wat vreemde uitspraken. Daarom mag ik die man wel. En hij zei ook waarom. Hij zegt, want als het komt in de vorm van een lied, dan beklijft het. Dan blijft het hangen. Het is een bekend gegeven. Ik heb het wel eens vaker gezegd en ook van anderen gehoord. Die zeggen, het eerste wat wij geleerd hebben, geldt niet voor iedereen. Maar voor mij geldt het ook. Het eerste wat wij geleerd hebben aan Bijbelse waarheid, kwam tot ons in de vorm van een lied. Bij de kinderen sowieso. Ja. Ja. En dan nog, ik kom er mensen op oudere leeftijd tegen, die zich dan die horen een lied en zeggen, ja, maar dat herinner ik mij, want het zong mijn oma of de buurvrouw, of weet ik veel, wie dan ook maar. En de inhoud ervan is er dan toch bijgebleven. Regels daaruit enzovoort. Is wat voor te zeggen. In een lied beklijft het, omdat het dan een vaste structuur krijgt. En dan wordt het vaster. Dan wordt het een vastere structuur, massa, zal ik maar zeggen. Zo gaat dat. Hè? Ja, de kadans erin, die fabels op rijm enzovoort. En lopen dat die roven deden benen van zijn lijf zo snel het onbeschrijfelijk is, zo snel dat hij schrijft. Hoe snel hij dat schrijft. Zo rust dan eindelijk truwe noorden van hagel, jacht, storm, gloeien, rolt er heen weer langs de boorden, ontslagen van de winterboei. Dat is gewoon ritme. En wat de tekst inhield, inhoud weet ik nog steeds niet eigenlijk, maar nou ja, bij wijze van spreken. Maar het blijft dan hangen, als het goed in elkaar steekt. Dan blijft het hangen. Als het niet blijft hangen, is het ook niet goed, vind ik persoonlijk. Well, dat is een beetje misschien hooggegrepen dan, maar dat vind ik wel, ja. Toch. En dat is waar het hier over gaat. Zodat men dit lied zou onthouden, want daar gaat het dan over. En dus moest men in dit geval de boog leren. Ziet, het is geschreven in het boek des oprechten. Dat is de volgende discutabele zin. Want de vraag is of dat slaat op het lied dat nu volgt. Of dat het slaat op de melodie. Ja, natuurlijk, daar roept altijd wel iemand, een HBS'er. Kent u nog HBS'ers? Zijn er nog HBS'ers hier? Nee, oké. Okay. En ABS roept dan, nee, dat kan niet, want toen was er nog geen muzieknotatie. Ja, Ja, dat weet ik. En in 1492 ontdekte Columbus Amerika. Ja hoor. Ja. 1600. Het gaat om nieuwe dingen zogenaamd die dan gebleven zijn. Alsof het daarvoor niet was. Alsof men niet daarvoor iets had dat men kwijtgeraakt is eventueel. Hoezo? Ik vind het allemaal zulke onzin. Dat is ook dat verhaal over, heb ik u dat wel eens verteld, over het schild van David. Of het Magens schild, hè? Magen David, het schild van David. Dat is wat wij de Davidster noemen. De ster van David. Magen David, zo heet het in het Hebreeuws. En eventueel heet het zegel van Salomo. Dat bekt natuurlijk ook lekker, het zegel van Salomo. Maar goed. En dat kennen wij. Maar men zegt gewoon dat wapenschilden, logo's, emblemen enzovoorts uit de heraldiek, dat het pas uitgevonden is in de dagen van de kruistochten. Want toen reden al die ridders en die vechtersbazen, die waren toen geconserveerd, dat hield in blik, waren ze, niet dat het hield, dat is toch conservering, of niet, conserven, maar goed, ze waren regelblik om ze, maar daardoor kon je niet meer zien wie het was, en daarom hadden ze dus een naamplaatje op hun schild. Maar dat kan je natuurlijk niet lezen. Dus dan werd er een teken opgezet. En zo is de heraldiek ontstaan, zegt men. En het is gewoon volstrekte onzin. Want 2000 jaar daarvoor, van die tijd kennen we al Magen David. Dat men dan weer probeert weg te redeneren, die Davidster. Dat het toch pas later is uitgevonden enzovoort. Maar ik vind het allemaal zulke onzin. Bovendien, wij weten allemaal dat er emblemen zijn, heraldiek, wapenschilden van de stammen van Israël. Van de stammen van Israël. Maar u weet ook dat die 10 stammen al sinds 722 voor onze jaartelling officieel zoek zijn. Hoezo wapenschilden? Dat bestond dus wel en het is ons ook overgeleverd. Alleen ja, dit is de Bijbel, dat tellen ze niet mee. Maar de oudste overlevering die wij hebben in de wereld is de Bijbel. Maar die wil men niet. Dus van een heleboel dingen uit het verleden weet men niet dat het bestond. En als hier zou staan, expliciet, dat de melodie was opgeschreven, dat weten we niet zeker of dat er staat, maar ik acht het niet onmogelijk. Maar als dat er zou staan, dan zou ik zeggen, nou, dan bestond dat toch. Dan is men alleen die techniek kwijtgeraakt. Weet men het nu niet meer. Dat zou kunnen. Maar het zou best kunnen dat het daarover gaat. Het andere is dat het slaat op de tekst van deze song. Dat het is geschreven in het boek des oprechten. Waarna de vraag is, hebben wij dat boek des oprechten? Wat is het boek des oprechten? En bestaat dat nog? Nou ja, bij de Joden is dat gewoon de wet. Sefer Yashar is het, geloof ik. Nou ja, schijnt gewoon de wet. Heb ik dat bij de hand? Ja, Yashar. Of het bestaat, weet ik niet. Volgens de Joden is het gewoon de wet, dan wel het Oude Testament. Ja, daar staat het hier opgeschreven, dus dan betekent het niks meer. En bovendien is de vraag, wat betekent dit? Dat het eerst bestond in het boek des oprechten en dat de schrijver, dan wel de redacteur van het boek 2 Samuel, dit boek, het heeft overgeschreven daaruit, of is het net andersom? Wordt hier gezegd dat een afschrift van wat hier geschreven wordt, is opgenomen of zal worden opgenomen in het zogeheten boek des oprechten. Ik heb er geen flauw idee van. Ik weet het niet. Maar dat betekent dat dat dus als lied apart in roulatie was. Dat betekent het. En dat vind ik genoeg. Wij zingen toch ook een lied en zeggen, dit is het lied. En staat in onze bundel op het liederblad. Ja, maar het is Johannes de Heer nummer zoveel. Of dat en dat nummer zoveel en dat nummer zoveel. Ik zocht van de week naar het schone lied Here's the Lily of the Valley. Omdat ik daar altijd discussie over heb met collega muzikanten. Die het lied alleen kennen van het gehoor, omdat het ergens gespeeld wordt. En ik roep altijd, zo is hij niet, dat is fout, hij is verziekt, zo hoort hij niet. Dan zeggen ze, ja, maar iedereen speelt het zo. Die speelt het zo, die speelt het zo. Ja, kan wezen, maar het is fout. Dus ik ga het opzoeken in mijn mijn archief. En toen vond ik hem 3 keer. In 3 verschillende bundels. En onder 3 verschillende nummers. Hij staat in bundel die onder nummer zoveel. En die bundel die onder nummer zoveel. Die onder nummer zoveel. En dat kan. Maar het bestaat apart, zo'n lied. Hè? En het komt ergens in een boek. Enzovoorts. Nou ja, zo gaan die dingen. Ik heb daar heb ik talloze voorbeelden van hoe dat werkt. Maar dat is met deze dus ook zo. Hij staat niet alleen in 2 Samuel 1, maar hij was ook buiten 2 Samuel 1 in omloop. Maar de 10 stammen, die zijn de hort opgegaan. En de 2 stammen, ja, die zijn pas de boeken gaan verzamelen. Dat geloof ik echt. Die zijn die boeken pas gaan verzamelen in de Babylonische ballingschap. Waar zijn onze spullen? Wie heeft nog wat? Waar is het gebleven? En ik acht het trouwens, oh, dat zeg ik ook voor de statistiek, ik acht het ook helemaal niet onmogelijk dat nogal wat van de oud-testamentische geschriften berusten niet bij de 2 stammen, maar bij de 10 stammen. Maar ik weet in ieder geval zeker dat de 2 en de 10 met elkaar contact gehad hebben in de Babylonische en Assyrische ballingschap. Dat weten wij zeker, omdat onder de apocryfe boeken die ons overgeleverd zijn via de Joden, via het Judaïsme dus, daar heb je in ieder geval het boek Tobit, dat handelt over familie uit de 10 stammen van Israël in de Assyrische ballingschap. Maar hoe komt dat bij ons terecht? Via de Joden. Hoe komen die eraan? Wel eenvoudig omdat ze daar contacten mee gehad hebben. Heb je dat? Dat is dan wel een apocryf boek. Maar als u vraagt wat de zin is van de apocryfe boeken en waarom we die hebben, dan heb ik echt nog wel een paar goede commentaren erop. Waarom wij die hebben. Niet omdat ze van Gods wegen geïnspireerd zijn, maar wel omdat zij ons een stuk geschiedenis overleveren die inderdaad in de Bijbel om specifieke redenen niet is vastgelegd. De 10 stammen zijn van de lijn van Gods handelen verdwenen officieel. Officieel. En dus staat het niet meer in de Bijbel. Maar het is wel vastgelegd. Alleen buiten de Bijbel om. En via die route hebben wij daar enige weet van. Daar gaat het maar om, hè? Nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar dit is dus een lied. Nou praat ik er heel lang over dus. Over ergens 2 regels die, waarvan ik tegelijkertijd zeg dat ze er eigenlijk niks toe doen. En ik heb wel eens commentaar gehad, maar waarom doe je dat dan? Wel, dat krijg ik nu niet, maar ik zeg toch waarom ik het doe. Dan staan we tenminste een flinke poos bij het lied stil, want dat is de bedoeling. Dat je er niet meer zo overheen leest. Het is een lied, het heeft een melodie en het is ook daar vastgelegd in die en die bundel. Het boek des oprechten, wat het maar is, het boek des oprechten. Het moet een bestaande collectie geweest zijn. Nou, en dan begint hij pas in vers 19. Daar staat, o sieraad van Israël. Dat is gewoon, o sieraad Israël. Want dat van, ja, dat kan. Maar dat is een interpretatie. O sieraad Israël. En wij kennen de uitdrukking sieraadland in Daniel 11, is dat geloof ik. Is dat Daniel 11? Ach, weet ik het. Nee, het is 8. Doet er ook niet toe. Doet er niet toe. Maar het sieraadland, dat is het land van Israël. En hier ook. Er wordt beschouwd als een sieraad in de zin van als een kostbaar land. Een land dat je ook zou willen redden in geval van een ramp of zoiets. Waar zijn de kostbaarheden? Die nemen we mee. O sieraad van Israël, op uw hoogten is hij verslagen. Hoe zijn de helden gevallen? Die hij en de helden, dat is hetzelfde. De een is enkelvoud, de ander is een meervoud. Het zijn 2 helden dus. Toch 11, Daniel 11, ja? Vers 16.
Ja,
land de Sieraad. Het Sieraadland, ja, land de Sieraad. Maar aanduiding van het land Israël. O Sieraad van Israël, op uw hoogten is hij verslagen, dat is Saul. Hoe zijn de helden, dat zijn Saul en Jonathan, die dan later ook met name genoemd wordt overigens, dus dat klopt. Het is niet alleen de kop hierboven, Saul en Jonathan, maar het staat er ook in. De anderen worden niet meegeteld. Hoe zijn de helden gevallen? Verkondigt het niet te Gat. Dit is wel interessant trouwens. Boodschapt het niet op de straten enzovoort. Dat boodschappen, dat is het woord bazar. Waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan in 1 Samuel 31. Bazar, evangelie. U weet wel. De verkondiging van wat te verwachten was. Evangelie, dat woord. Ik bedoel, in de Septuaginta staat dan ook inderdaad dat woord. Evangelie, het Grieks woord, nou ja. Als blijde boodschap. Maar verkondigde het niet te Gat en niet op de straten van Ascalon. Je zou denken, verkondigde het overal dat, dat we eindelijk van Saul verlost zijn. Maar zo is het niet, hè? Er is, is iets anders bij te melden. Verkondigde, en u weet, Gat is een van de steden der Filistijnen. Ascalon, de straten van Ascalon, is een van de steden der Filistijnen. Dus er staat twee keer hetzelfde, verkondigt het niet te Gat, dan wel boodschapt het niet op de straten van Ascalon. Want de bedoeling is niet dat de dochters der Filistijnen zich verblijden. Dus verkondigt het niet opdat ze zich dus niet zouden verblijden. Opdat de dochters namelijk der onbesnedenen, die heidenen, niet zouden opspringen van vreugde. En u weet, je hebt de dochters van Sion. Maar je hebt ook de dochters der Filistijnen. Het wil gewoon zeggen, de Filistijnen in het algemeen. Degene die deel hebben aan dat rijke land, volk van de Filistijnen. En ik moet u zeggen, natuurlijk, het gaat maar niet over Saul en Jonathan. Dan zou het helemaal geen reden hebben dat dit lied, ik zou bijna zeggen deze psalm, dat dit lied in de Bijbel is opgenomen. Het is natuurlijk profetisch van karakter. Dat kan trouwens niet missen, want het is van David. Ja, van David hebben we bij de introductie van David geleerd, toen hij gesalfd werd namelijk, geleerd dat vanaf dat moment de geest des Heren niet van hem geweken is. Never ever. Met andere woorden, vanaf dat tijdstip was hij een profeet. En dat betekent dat al wat hij deed, was van profetische aard. Nou, misschien niet al wat hij deed, maar wel al wat wij van hem weten en wat over hem en van hem is genoteerd. Dat is profetisch van aard. En het is dit lied ook. En u weet hoe het zit, want we hebben er ook vorige keer bij stilgestaan. Elke 14 dagen doen we dat. Saul is nou wel een beeld van de wet. Jonathan ook. Nou ja, van degene die onder de wet leven en er iets van begrijpen enzovoorts. Maar niettemin, nog steeds onder de wet. Maar onder de wet ga je dood en aan de wet zelf komt een eind. Maar de aardigheid is dat de wet wel degelijk als functie heeft. Dat is officieel, wat ik nu zeg, dat de wet als functie heeft om het vlees onder controle te krijgen, te verslaan, te beheersen, te beperken, te onderdrukken, terug te dringen, hoe heet zoiets. Daar is wet voor, dat weet iedereen, hè. De mens deugt niet, nee, dat mag je zo niet zeggen, dat is politiek incorrect. Dan moet je zeggen, de mens weet niet hoe hij zich moet gedragen en daarom maken wij wetten om hem te vertellen hoe het moet. Vandaar dat de overheid belang heeft bij onderwijs. En ook het onderwijs naar zich toegetrokken heeft in de loop der tijd, want dan kunnen wij het volk manipuleren. Nou zeg ik het weer lelijk, maar dat is wel waar het over gaat, hoor, toch. Men zegt dat anders, maar men zegt wel degelijk dit. En ik ben weer de naam van die juffrouw, ik zie er nog zitten, die net een schoolfrik, een minister, achter de zo'n dame achter zo'n tafel half ingezakt in zijn stoel. En dan leggen we het nog één keer aan de kiezers uit en dan gaan we erover praten. Ik kan het niet nadoen. Helemaal, ik ben zo'n slechte acteur. Daar heb je dus weer mooi mee getroffen. Maar het is jammer voor mij. Ik kan het niet nadoen, maar dan leggen we het nog één keer aan het volk uit en dan gaan we erover praten. Alsof wij een kleuter, wij het volk, wij zijn een stelletje kleine kleutertjes en we hebben haar tot nog toe niet begrepen. En al die politici denken zo. We moeten het volk beter uitleggen. En ik zeg altijd, nee, ze hebben het ons goed uitgelegd, maar wij slikken het niet. Wij willen het niet. En dat kunnen zij niet begrijpen, want ze hebben de waarheid in pacht. Kunnen zij niet begrijpen. Ze denken dat wij dom zijn. Dus komen ze het ons uitleggen. Hè? Ik vind het echt een verschrikking. Ja. Want wij worden natuurlijk echt helemaal niet serieus genomen. Dat weet je toch? Zelfs niet via een referendum. Wij worden echt niet serieus genomen. Niet dat een referendum nou zo'n goed ding is. Wat dat betreft heb ik ook mijn twijfels. Maar goed, daar hebben we het vanavond niet over. Maar dan toch. Dat uitleggen. Daar dient die wet voor. Die komt de mens vertellen hoe je het dan moet doen. En niet maar etiketten, maar ethiek. Niet klein, maar groot. De wet. Hoe we ons moeten gedragen. Enzovoort. En daar is de wet voor. Om de mens onder controle te houden. Discipline bij te brengen. Heet dat. Enzovoort. Nou ja. En wat de Bijbel erover leert is inderdaad dat de wet daartoe dient, want de wet is gelegd op het vlees, dat staat er uitdrukkelijk. Maar wat de Bijbel er ook over leert, is dat de wet daarom krachteloos is, omdat de wet op het vlees gelegd is. En het vlees kan die wet niet dragen. Ik bedoel, het vlees kan zich niet aan die wet houden. Het onderwerpt zich der wet Gods niet en kan ook niet, staat er in de Bijbel. En dat is wat. Hoe zeggen ze dat in het Latijn? Nou ja, demonstrandum. Dat is wat bewezen zou worden door de wet. Maar neemt niet weg dat de wet bloedserieus een wet des Heren is. Heilig, rechtvaardig en goed. Maar als je die legt op het vlees, dan komt er van het vlees niet alleen niks terecht, want het wordt alleen maar erger, maar van de wet ook niet. En de Heer zegt, het is mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. En vandaar dat je dat ziet, de wet, Saul staat voor de wet, hij zou dus de Filistijnen, dat is het vlees, dat is een beeld van de oude mens, hij zou de Filistijnen moeten verslaan, het is hem niet gelukt. Dat kon helemaal niet. Sterker nog, Saul zelf werd verslagen. En hij ging eraan dood, in de strijd tegen de Filistijnen. Dat was toch de voorgaande hoofdstukken. En hij werd er stapel met joggen van. Dat staat er ook nog bij. Hè? Boze geest en weet ik veel. Deed de meest gekke dingen. En daarna werd hij tot de orde geroepen door iemand. Door Saul. Door Jonathan. Of door David zelf. En dan was hij weer helemaal bij de les. Dat was weer helemaal goed. En daarna ging ieder zijn zweeds. En dan ging het weer door zoals van alles. Dat gaat altijd fout. Het kan namelijk niet. Maar dan kun je zeggen, nou, dan zijn we blij dat we er vanaf zijn. Die wet die moet weg. Maar dan is het toch dramatisch. Want het is wel degelijk, nog even de laatste woorden van vorige keer dan, de gezalfde des Heren. Ik weet niet of ik die nog benadrukt heb, geloof het niet. Maar dat was vers 16. Uw bloed zij op uw hoofd, want uw mond heeft tegen u getuigd, zeggende, ik heb de gezalfde des Heren gedood. Dat is de wet. En wat hier gebeurt, is dat wij een klaagzang hebben over de ondergang van de wet. Een klaagzang over dat wat God gegeven heeft, zal ik maar zeggen, heeft niet gewerkt. En dat is toch reden genoeg, lijkt mij, om daar een klaagzang over aan te heffen. Het is erg genoeg dat. Ik weet wel, wij doen er hopelijk. Dat meen ik echt, hopelijk doen wij er redelijk makkelijk over. En laconiek van, nou ja, het is verleden en we zijn ervan verlost en we hebben wat beters voor in de plaats gekregen. Dat is wel waar. Maar het neemt niet weg dat het in zichzelf dramatisch is. Dat God zegt, nou, dit is het ongeveer. En het volk zegt, oké, dat gaan we doen. Maar het volk kon het niet en deed het ook niet en niemand kon het. En de Bijbel stelt achteraf, dan ook vast dat dat inderdaad klopt en dat niemand dat kan. Waarna je natuurlijk de zaak kunt terugkoppelen en vragen, maar waarom geeft God hem dan echt? En dan is het antwoord, om dat te bewijzen. Want anders begint het verhaal van voren af aan. Dat iemand zegt, geef mij een wet en dan gaan we dat zo doen. Dat is wat Willem I zei. Nou ja, één was hij niet, maar koning Willem I dan. Zei, geef mij dan maar een wet, want anders begin ik er niet aan. Niet dat hij er erg goed mee overweg kon, moet ik u zeggen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar zonder die grondwet zou hij het geen dag hebben volgehouden. In die dagen zeker niet. Direct nadat de Fransen eruit gejaagd waren. Door de Russen notabene, dat is wel leuk, hè? Door de Kozakken. Maar goed, zoiets. En zeggen, oké, soevereine vorst, jawel, maar dan wel met een grondwet. En dat kwam goed uit, want die van Hogendorp die had al jaren aan zo'n ding gewerkt. En ze hebben er nog jarenlang verder aan gewerkt. Tientallen jaren zelfs, maar toen maar weer. Het is een heel probleem geweest en het is het eigenlijk nog tot vandaag. Maar het tragische is, die wet die werkt niet. De wet werkt sowieso niet. Nou ja, een poosje. En dan loopt het vanzelf uit de hand. En er zijn omstandigheden waaronder een wet redelijk werkt. En er zijn omstandigheden waaronder een wet überhaupt niet kan werken. Maar dat is nou mijn onderwerp niet. Hè? Het onderwerp is dat hier een klaagzang is over dat het niet gewerkt heeft. En vorige keer, meen ik, maar het is 4 weken geleden, heb ik u voorzichtig, het kan ook al eerder geweest, heb ik voorzichtig u geprobeerd te vertellen dat je Saul kunt zien. Natuurlijk moet je hem zien als een beeld van de heerschappij van de wet. En dan zeggen we, maar David is een beeld van Christus onder het nieuwe verbond. Maar het is wel degelijk mogelijk om in Saul te zien een type van de Heere Jezus in zijn eerste komst onder de wet. Want hij kwam wel degelijk om dienaar van de wet te zijn, namelijk om de wet te volbrengen, maar het kostte hem dan wel zijn leven. En als u die begrepen hebt, maar ik vind het wel moeilijk om het te vertellen. Nee, omdat men in Saul meestal zelfs gewoon de antichrist wil zien. De duivel. En dat is zeker niet het geval. Maar ook daar is een link, want de duivel bedient zich van de wet. Echt wel, leert de Bijbel ook. En de consequenties daarvan. Maar als u kunt zien dat Saul ook een beeld is van de Heere Jezus, die stierf door wat anderen hem aandeden, maar dan toch, hij stierf door eigen hand. Dat wil zeggen, hiertoe was hij in de uren gekomen, dat was zijn noodlot en die wegging hij. En hij koos er dus wel degelijk zelf voor. Heb je dat nog? Saul. Ja, maar het was de Heere Jezus. Het was Saul. Dat betekende dat zo'n lied over de ondergang van Saul en Jonathan net zo goed een klaagzang is. En misschien wel in de eerste plaats een klaagzang is over de dood van de Heer Jezus. Ik heb dikwijls moeite met nogal wat liederen. Maar normaal ga ik er nooit op in. Maar er zijn toch nog wel wat liederen die juichen doen over de dood van de Heer Jezus. En daar heb ik altijd grote moeite mee. Omdat daar niks over te juichen valt. Juichen doe je pas bij zijn opstanding. En zijn dood, ja, sorry. Dat is mede onze schuld. Het is niet het enige verhaal, maar het is een van de aspecten. Dus vooruit. En voor zover wij juichen en blij zijn, is het niet omdat hij stierf, maar omdat hij uit de dood opstond. Dat God hem heeft opgewekt, enzovoorts. En dat hij stierf, dat is rouw. Dat is toch. Maar, en begrijp me goed, als in de toekomst de Heer zal verschijnen, en zich zal vertonen, en aller oog hem zal zien, ook van degene die hem doorstoken hebben, zullen zij over hem rouw bedrijven, terwijl hij leeft. Nee, het is een uitgestelde rouw, ja, nog steeds. Zie? En terecht, denk ik, dat is terecht. Je moet die dingen gewoon in verhouding zien. Maar het is ook de enige verklaring voor wat anders toch een vreemde situatie blijft, dat David jarenlang vervolgd wordt door die Saul, terwijl David van Godswege geautoriseerd is geworden, om zo te zeggen. Stempel erop, ondertekend, wat het wel was, gezalfd met olie, troonsrechten. Maar die Saul die loopt hem voor de voeten. David mag wel blij zijn dat die Saul dood is. Toch? En wat is hij ondankbaar, want hij is zelfs bedroefd dat Saul dood is. Toch? Dat is wat je tegenkomt. Want je kan het alleen begrijpen als je weet dat het allemaal profetisch van aard is. En dat ook de rouw van David profetisch van aard is. En dat dit lied profetisch van aard is. Want het einde van de heerschappij van de wet is bewerkstelligd door de dood van de Heer Jezus. Heb je dat nog? Want het staat niet op zichzelf. Daar volgt ogenblikkelijk op. Ook in het Nieuwe Testament, ook leerstellig, volgt ogenblikkelijk op zijn opstanding. Ik denk dat dat ook een veronachtzaamde waarheid is. Namelijk dat de dood, opstanding en hemelvaart van Christus gezamenlijk genoemd worden in één term. Dat wil zeggen, dat heet dan iets als zijn verhoging of zijn verheerlijking. Maar dat die begint bij zijn dood en daarna volgt zijn opstanding. Maar je moet vooral niet bij zijn lijden en dood stil blijven staan, want dat is helemaal geen verhoging. Hebben we die nog? Ik bedoel, Johannes 13, vers 1. Dat is het begin van het verslag in de opperzaal. En dat zijn 5 hoofdstukken, dat weet u, hè, tot en met het zogeheten hoge priesterlijk gebed. En het hoofdstuk begint met Jezus dan wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij zou overgaan, van hieruit over zou gaan naar zijn vader of zoiets. En dat hij zou verhoogd worden, heeft, die maaltijd aangericht, paasmaaltijd, en legde zijn, na de maaltijd zijn klederen af en wat het maar was. Dat verhaal, wetende dat zijn uren gekomen was dat hij zou sterven, nee, hij passeert het zelfs, gaat er gewoon overheen, dat hij zou verheerlijkt worden. En zo eindigt die uiteenzetting ook in hoofdstuk 17 in zijn gebed: ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb gedaan het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. Nu dan, vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En dat was het dan. Want het ging om zijn verhoging. Dat was zijn uren. Dat was niet zijn kruisiging, maar dat was zijn opstanding uit de dood. Want de kruisiging, dat was heel wat anders. Ik ben trouwens, maar het heeft niks met dit onderwerp te maken, maar wel iets met Goede Vrijdag en Pasen en wat het maar was. Ik ben elke keer nog verbijsterd. Elk jaar komt wel iemand met die kwestie van die woorden van de Heer Jezus tegen die misdadiger naast hem. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat men echt denkt dat het paradijs de hemel is. Maar wat moet je dan met het woord heden? Maar hij ging niet naar de hemel. Hij ging naar het dodenrijk. En hoe dat komt, dat men daar iets anders van maakt. Ik begrijp die dingen niet. De Bijbel is daar toch duidelijk genoeg in. Hij ging naar het dodenrijk. Staat ook in de Bijbel, zwart op wit, dat hij daar naartoe ging. Al was het maar was het 1 Petrus, geloof ik. 1 Petrus, om maar eens wat te noemen. Want daar staat het in elk geval. Dit is ook een omstreden schriftgedeelte, maar laat me zitten. Om andere redenen trouwens. Maar inderdaad, naar het dodenrijk, daar ging hij naartoe. En pas ten derde dagen werd hij opgewekt. En die misdadiger, die ging dus met hem niet naar de hemel, die ging met hem naar het dodenrijk. Alleen het paradijs is dan in binnenbijbels jargon de goede kant. van het Oude Rijk, maar daar weet men ook helemaal niks van. Ze zijn allemaal kwijtgeraakt. Dan gooit die dingen door elkaar. Maar hier, dit lied is een... Kijk, het lied van Mozes in Exodus 15 is een lied over de vijand is verslagen en Israël is gered. Dat wil zeggen, Farao en zijn... Alfero en zijn army, hoe heet dat? Wat weet ik veel. Oh Mary, don't you weep, don't you mourn. En iets met Farao's en zijn army. Je gooit de hele Bijbelse geschiedenis door elkaar, die spirituals. Maar Farao's army is drowned, heet het geloof ik. Is drowned. Oh Mary, don't you weep. Maar wat het allemaal opslaat, maar die spirituals, jongens en meisjes, dat... Wat een, nou ja, dat zal ook wel, dat is een andere cultuur. Laten we het daar maar op houden, voor ik iets geks zeg. Maar zoiets. Maar het was het lied niet maar voor de dood van Farao en zijn leger. Hoewel dat een rol speelt, maar het is de redding en de geboorte van Israël als zodanig. Maar hier hebben we een lied alleen over de ondergang van Saul. En het is niet blijdschap, het is droefheid. En voor zover er een Nieuw Testamentisch verband is, al bedoel een verband naar het Nieuwe Testament, is het verband met de dood van de Heer Jezus. Zie je? Kortom, wel Goede Vrijdag, maar nog geen Pasen. Dat is waar het over gaat. En het is inderdaad waar, als je aan het vlees, aan de Filistijnen, ik ben terug in vers 20, als je aan de Filistijnen, in Gat en Askelon, wat het maar was, als je aan de Filistijnen zou zeggen, Saul is dood, dan steken ze meteen alle vlaggen uit. De Palestijnse vlag, de Filistijnse vlaggen en zo, dan hebben ze feest. En als je aan de natuurlijke mens predikt, de tewet heeft afgedaan, dan zeggen ze, hey, mag ik dan alles? Mag het en alles? Is alles mij geoorloofd? Ja, dat mag, ja. Ja, ze zijn toch blij? Ja, nou, dat heet dan evangelisch ook nog. Ja, eerlijk. Want ze staan in de VD. Wij zijn niet onder... Ik hoor het de mensen nog zeggen, hoor. Nee, we zijn niet onder de wet. Wij staan in de vrijheid. Ja, lekker. Als een oorzaak voor het vlees, zegt Paulus. Maar dat is niet de bedoeling. Je zou eerder in de rouw gaan om die reden. Omdat het tot stand is gebracht dan toch door het lijden en de dood van de Heer Jezus, die daarmee de straf der zonde gedragen heeft en onder de vloek van de wet terecht is gekomen in onze plaats enzovoorts. Dat in zichzelf is geen reden tot blijdschap. Bovendien hangt daar dan ook nog aan. Ja, inderdaad, je bent daarvan vrij. Iedereen is daarvan vrij. Maar daarmee ben je verloren voor eeuwig. Dat is het bekende verhaal, toch? Mag ik hopen dat het bekend is. Als één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven. En dat is precies de reden waarom niemand onder de wet is. Want doden zijn niet onder de wet. Dat is een juridische kwestie, maar zo is het. Dat is helemaal geen reden tot blijdschap, hoor. De blijdschap is niet dat we niet onder de wet zijn. De blijdschap is niet dat Saul dood is. De blijdschap is dat David koning is. En ik weet, die twee kun je niet tegelijk hebben. Ik bedoel, het laatste kan alleen als het eerste waar is. Maar de blijdschap is om het laatste. En om het eerste is rouw. Zij zullen over hem rouw bedrijven. Heet dat. Nou goed. En soms denk ik, maar goed, dat is nu ook buiten de orde. Maar ik heb de indruk, ik zeg het toch terughoudend. Ik heb de indruk dat je uitspraken in, wat was het, dat is Zacharia 12, dit. aller oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben en zullen over hem rouw bedrijven, dat die woorden, net als zoveel andere profetieën, dubbelzinnig zijn en in onze dagen in elk geval van toepassing zijn op de 10 stammen van Israël, zoals ze in de toekomst alsnog van toepassing zullen zijn op de 2. Nou ja, en de 10. Met andere woorden, dat ook die woorden over, ik zal te 10 dagen mijn geest uitstorten. Nee, er staat over de inwoners van Jeruzalem enzovoorts. Maar de uitstorting van de geest op de Pinksterdag begon toch bij Jeruzalem? En de ogen zouden hem zien. Maar er staat niet dat het op dezelfde dag zou gebeuren. En bovendien, in de toekomst zal men hem zien, maar die geest is echt al eerder uitgestort, al 2000 jaar ervoor, ongeveer. Hetzelfde verhaal als bij Joël 2, uiteraard. Het is dubbelop. Het heeft meerdere lagen. Dat is de bijzonderheid van het profetisch woord nou eenmaal, en van de symboliek in de Bijbel, nog veel meer trouwens, hè? Die gelaagdheid. Maar dat is waar het over gaat. En dus, rouw, waarom niet? Degene die tot geloof kwamen in Handelingen 2 bedreven ook rouw. Dat wil zeggen, beleiden de zonde en dat soort dingen meer. En je komt er een paar keer tegen zo in het verhaal. Want begreep hoe het zat. En zo hoorde het ook. Nou goed. Maar de dochters der Filistijnen springen wel op van vreugde. Als ze dit weten. Als dit tot hen komt. In de praktijk geloven ze het niet, maar dat is een ander verhaal. Want de natuurlijke mens moet er niks van hebben, hè, van het idee dat men niet meer van Gods wegen niet onder de wet leeft. Nou ja, enkelingen wel, maar dat zijn de anarchistische typen. Zulke mensen heb je daar. De wat ongedisciplineerde ADHD-figuren, of hoe ze van Alzheimer maar genoemd mogen zijn, van die mensen die onbeleerbaar waren en sowieso niet deugden voor het circus, om zo te zeggen. Ongedisciplineerd, dat is nou eenmaal zo. Die vinden het prima, maar in het algemeen, de serieuze filosoof zal zeggen, nee, een mens heeft een wet nodig, ik kan echt niet zonder. En dat is zo. Dus voor hen is toch geen blijde boodschap als je zegt dat het van God niet hoeft. Bovendien heb je dan gezegd dat het niet nodig is om religieus te zijn. En veruit het grootste deel van de mensheid is heel zwaar religieus. En dus gebonden. Want dat is wat religie immers is. Aan wet, welke dan ook. Nou goed. Gij bergen van Gilboa. U weet, Gilboa, dat is waar. Is het gebied van Benjamin. Waar Saul vandaan kwam, thuis hoort, hoe u dat maar zegt. Gij bergen van Gilboa, als variant op land of sieraad van Israël. Gij bergen van Gilboa, nog dauw, nog regen moet zijn op u. U moet in de rouw zijn namelijk, want dauw en regen staan voor leven. Maar de bedoeling is dat men rouw zou bedrijven. Nog velden der hefofferen. Prachtige uitdrukking, maar dit is ook een lied, hè? Dit is poëzie. Want de velden, dat zijn die de oogst voortbrengen, die in bloei staan, doordat het dauw en regen opvalt. En die velden brengen dan vrucht voort. En van de vruchten des lands zou in de eerste plaats offers gebracht worden, al waren het maar offers van de eerstelingen. En de eerstelingen garven, de eerstelingen broden, zijn inderdaad hefoffers, zo heette dat. Worden bewogen voor het aangezicht des Heren, heet dat. Daar gaat het om, hè. Maar het idee is dat die velden niks zouden moeten voortbrengen. Ze zouden rouw moeten zijn en dus niks doen. Ze zouden in de rouw zijn en dus als voor dood zijn en dus niks produceren. En waarom ook niet? Want de ondergang van de wet is de ondergang van heel de oude mens feitelijk. Het is de afschrijving van heel de oude schepping. En die zou dan geen vrucht meer moeten voortbrengen. Dat is het eigenlijk. Want al daar is der helden schild smadelijk weggeworpen. En ik hoop dat u begrijpt dat het gaat om wapens. Maar let op dat er staat het schild. Ik noemde u al de heraldiek. Als ik in de Bijbel een schriftplaats zou moeten vinden om steun te zoeken voor het idee dat er in de oudheid al iets als heraldiek bestond, zou ik dit vers moeten noemen. Het schild is weggeworpen. Dat wil zeggen, hij is dood. De drager van dat logo, van dat beeldmerk, van de heraldiek, gaat natuurlijk over wat wij een logo noemen, of een beeldmerk. Zie? En als het wordt weggeworpen, ja, dan haal het er maar af, het kan weg. Nou ja, wat doe je er dan mee? Dan leg je het in het museum. Ik heb nog een paar familiestukken liggen hier en daar in musea. Met wapenschilden van de familie enzovoort. Zegels van die stempels, dat heeft een naam, ik ben het weer kwijt hoe dat heet. Zo'n stempel, zo'n zegelstempel, zo'n lakzegelstempel. En dat ligt dan in de musea hier en daar, zo'n stenen uitgehaakte heraldisch wapen enzovoort. Ligt dan in een museum van oudheden of een regionaal museum of wat het maar was. Het is weggeworpen, het is er niet meer, het is gesloopt, het is vergane glorie. Dat is hoe het gaat. En dat is het schild van Saul. Want al daar is der helden schild smadelijk weggeworpen, het schild van Saul, alsof hij niet gezalfd waren geweest met olie. Alsof hij geen koning was. Ja, hij was het, maar het schild is weggeworpen. En is een einde gekomen aan zijn koningschap en heerschappij. Dat is de wet. Als iemand nou ooit nog eens een keer... het is maar hypothetisch, maar u komt in gesprek met iemand en u zegt, we zijn niet onder de wet. Dan krijg je nogal eens te horen, de kans is tamelijk groot, dat als iemand zo'n discussie aangaat, dat hij dan ook zegt, ja, maar het is toch de wet des Heren, de Heer heeft ons zelf die wet gegeven. En dan roep je eerst de woorden van Job. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heer is geloof. En zo gaat je discussie naar de bliksem. Want je moet er ook niet over discussiëren natuurlijk. En de andere is natuurlijk, maar Saul was toch door de Heer zelf notabene gesalfd. En het is toch in overeenstemming met de wil van de Heer dat er een einde kwam aan het koningschap van Saul. Dat is de halve waarheid natuurlijk, dat weet ik, maar het is waar. Maar de bedoeling was niet dat er een einde kwam aan het koningschap van Saul. De bedoeling was dat er het koningschap van David gevestigd zou worden. En het eind van het koningschap van Saul was impliciet. En Saul heeft dat begrepen. Hem is verder niks aangezegd. Hem is gezegd, nee, het koninkrijk zal van u genomen worden. Ja, dat wel. Maar daar bleef het dan ook bij. En verder was te wachten tot de man zou overlijden. En hij is in de strijd ten onder gegaan. Maar goed. De gezalfde des Heren heette hij nog in vers 16. En hier in vers 31. Ja, zijn schild is weggeworpen. En ik hoop dat u begrijpt dat wat het de koninklijke standaard. U weet wel. Dat waarvoor gevochten wordt. Voor het vaandel, zal ik maar zeggen. De vlag moet er alle tijden verdedigd worden. Het is gewoon weggeworpen, dat was het dan. Zie. Van het bloed der verslagenen, van het vette der helden, werd Jonathans boog niet achterwaarts gedreven en Sauls zwaard keerde niet ledig weer. Daar staat dus inderdaad dat Jonathan en Saul gevochten hebben. En weet je wel, ze waren onverslaanbaar als het ware. Ze streden de strijd. Jawel, ze mogen er onverslaanbaar geweest zijn. Maar ze hebben de overwinning zelf niet kunnen halen. Het is iets als Maurits, prins Maurits. Nee, die oude prins Maurits. Van de stadhouder Maurits met de slag bij Nieuwpoort. Hij heeft hem gewonnen naar het schijnt. Maar het is niet waar, hij heeft hem niet verloren. Of verder hebben ze niks gewonnen, want waar het om ging, dat heb ik laatst eens uitgezocht, want soms wil je dat toch weten waar het nou eigenlijk om ging. En die slag bij Nieuwpoort, dat ging over de piraterij. De kapers van Duinkerke enzovoorts. En daarheen trokken ze op, om dat nest daar uit te roeien. En onderweg moesten ze voorbij Nieuwpoort. Dat is het verhaal. Daar werden ze opgewacht en tegengehouden. Met Spanjaarden en alles, weet u wel. En En die strijd heeft hij weliswaar officieel gewonnen, maar in de praktijk is er niks gebeurd. En de Duinkerkenkapers konden gewoon verder hun gang gaan, want ze zijn niet zo ver gekomen dat ze daar een eind aan hebben kunnen maken. Ze hebben de slag gewonnen, maar de oorlog heet dat verloren. Dat heet ook wel een Pyrrhus-overwinning, maar dat is nog ouder. Dat is nog van eeuwen daarvoor. En zo is het met Saul, want het is klassiek. Het is, je wint de slag, je denkt dat het goed gaat, maar je wint de oorlog niet. En dus leid je alsnog een nederlaag. Al kun je er dan misschien geen jaartal bij zetten. Maar zo is het met Jonathan en Saul gegaan. Ze hebben kranig zich gehouden, ze hebben gestreden. Nou ja, ze hebben toch iets gedolven. Het onderspit, ja. Moet ik ook nog eens uitzoeken wat dat is. Ik heb tijden geen onderspit meer gezien. Maar hij zal wel ondergedolven zijn dan. Weet ik veel.
Ondergespit.
Wij weten Nederlands heel wat van die woorden waarvan we geen idee hebben wat het is. Moet ik eens een lijstje van maken. Als ik niks meer te doen heb. Maar dat is wat hier staat. Ze hebben gestreden, ze hebben hun best gedaan en David beschouwt ze als beminden. Want David stond ook in de dienst van de Heer enzovoort. Maar ja, maar Saul en Jonathan hebben het niet gekund. Het is diep tragisch, reden te meer om rouw te bedrijven. Dat is waar het over gaat. En u begrijpt dat zodra dit lied afgelopen is, een paar versen verder, dan staat er meteen het geschieden. Daarna dat David de Heer vraagt, zeggen, dan zal ik optrekken in een de steden van Juda. En de Heer zei, ja, doe dat. Ja. Nou, dat deed hij. En toen kwamen ze in Hebron en daar werd David tot koning gezalfd over Juda. Ik bedoel, logischerwijs, de koning is dood. Leve de koning, ja. Terug naar het lied. Jonathans boog werd niet achterwaarts gedreven en Sauls zwaard keerde niet ledig weder. Het had net zo goed andersom kunnen staan, hè. Jonathans boog keerde niet ledig weder en Sauls zwaard werd niet achterwaarts gedreven. Daar verandert niks mee, blijft hetzelfde verhaal. Ze deden hun werk. Echter, ze hebben het niet gered. Saul en Jonathan, hier staat uitdrukkelijk weer bij de namen Saul en Jonathan, die beminden en die lieflijken in hun leven, zijn ook in hun dood niet gescheiden. Ja, ik heb altijd moeite met dit soort uitdrukkingen. Nee, ik vind het bovendien vreemd, omdat dood is per definitie scheiding. En als iets in de dood dan toch niet gescheiden... Ik ken het, want dit zijn termen die tot in onze dagen gebruikt worden. Maar ik heb er toch wel enige moeite mee. Maar wat het betekent hier, mogen duidelijk zijn. Die twee helden, die zijn samen ten onder gegaan. We zijn bij elkaar gebleven. Totdat de dood ontscheidt, heet dat. Maar hier heet het, zelfs in de dood zijn ze niet gescheiden. Wat romantisch. Het is de wet en degene die de wet lief heeft en hoe het maar heten mag. Want dat is de strekking natuurlijk van deze woorden. Zij waren lichter dan arenden. Zij waren sterker dan leeuwen. Zulke dingen heten hyperbolen. Of in gewoon Nederlands overdrijvingen. Het is zij de dichter vergund, want het is natuurlijk beeldspraak. En ze zullen hun werk goed gedaan hebben, maar niet in staat geweest zijn om. En daarna heb je weer gewoon een nieuwe testament. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Ja, ja. Maar ja, niet goed genoeg. En dat is het. En dat is met Saul en Jonathan ook. Ze waren geweldig, maar niet goed genoeg. Ik bedoel, Michiel de Ruiter, hij was geweldig, Maar een van die onbenullige gevechten waar hij op afgestuurd was, omdat het moest van de Staten-Generaal, daar is hij in omgekomen. Ja, trieste onder. En je wist het van tevoren dat het zou gaan, maar ja. Zo gaat het dan. Hein? Triest. Maar ja. Lichter dan arenden, sterker dan leeuwen, gij dochteren Israëls. Kijk, die rijmde op de dochters der Filistijnen uit vers 20 dus. Gij dochteren Israëls weent over Saul. Trouwens, de klaagzangen, dat weet u. En de vreugdezangen, die worden sowieso aan de vrouwen toegeschreven. Ja. Waarom dat is? Ja, ik weet niet of dat zeggen mag natuurlijk, maar... Maar hè, het idee is natuurlijk dat de emoties, sterke emoties, dat wordt geacht vrouwelijk te zijn. Dus als er feest gemaakt moet worden, dan moeten de dames dat doen. En als er rouw bedreven moet worden, dat doen ook de vrouwen. Zo is dat. Toen zei iemand, ja, maar de mannen mogen dat niet. Mannen moeten stiff upper lip hebben. Zeg ik, ja, de Britten. De, hè? Maar toen maar weer. Die mogen hun emoties niet tonen, dus de emoties moeten dan uitgedrukt worden door de vrouw. Nou ja, goed, dat is lang genoeg erover gepraat. Zoiets dus, ja. Gij dochteren Israëls weent over Saul, die u kleedde met scharlaken, met weelde die u sieraad van goud deed dragen over uw kleding. Het is u misschien ontgaan, maar al die Filistijnen die bij gelegenheid verslagen werden, dan wel de dood ingejaagd. Dat is één ding. Het andere is dat die strijd dus aan de kant van Saul en Jonathan dus inderdaad buit opleverde. Zo is dat nou eenmaal. Buit. Er wordt geroofd. En het is zo'n macht der gewoonte dat ook als er helemaal niet gevochten wordt, dan gaan de legers, hoe heet ze, op rooftocht. Ja. Dan, want ja, dat is onderdeel van hun betaling eigenlijk. Dat is onderdeel van hun loon. Dus als ze niks verslaan, dan nog, dan beginnen ze te muiten, zal ik maar zeggen. En, ja. Allemaal klassiek. Maar het heeft wat... Het heeft rijkdommen opgeleverd voor Israël, is het idee. Ze zijn er niet slechter van geworden. Ja, althans niet in materiële bezittingen. Je vraagt je af hoeveel Israëlieten dan toch... hoeveel mannen van die vrouwen dan toch wellicht in die strijd zijn omgekomen. Maar daar lees je nooit over. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Jonathan is verslagen op uw hoogten... De hoogten van Gilboa en wat het maar was, hè. Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan. Gij waart mij zeer lieflijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Dat had hij nou beter niet op kunnen schrijven. Want... Ja, dat heeft heel wat roddel bewerkstelligd. Ik weet niet waarom. Het zal wel Frans wezen weer, hè? Frans, van Onisois en zo. Die kent u toch, van die Malipansen en dat soort dingen. Ja. Oh ja, zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Dat is een erg vrije vertaling. Maar toen maar weer. Dat weet ik ook niet. Maar men ziet er wat kwaads in. Ik niet. Want het is niet een... Nee, je kan er wat kwaads in zien. Dan zeg je, het gaat om liefde en dan meer of minder liefde. Maar van dezelfde aard. Maar dat wonderlijker, die vergrotende trap, die lees ik als van een andere aard. Zodat je niet meteen David en Jonathan moet beschuldigen van... homoseksuele relatie of zoiets. Ja, ik weet het wel. Hij heeft hem lief. Dat onder mannen gebeurt dat niet. En David heet trouwens zo. Lief. Ja. Dood. Dat doet je. En voordat je het weet zit je op een verkeerd spoor. En dat wordt dan hierin erkend of gelezen, erin gelezen. Maar ik zie dat helemaal zo niet. Het is gewoon de band die die twee nou eenmaal met elkaar hadden. En is van andere aard, staat er. Dan. En ik denk, ja, dat lijkt me ook van andere aard te zijn. Nou goed. Goed, en dat eventueel de heer waarvan David type is, liefde had voor degenen die de wet lief hadden, want in die categorie moet je Jonathan dan toch plaatsen, ja, dat lijkt mij duidelijk. Bovendien, daag me niet uit, want anders begin ik met u over Psalm 119. En dan zijn we nog even bezig waar de psalmist, wie dan ook. Nee, ik denk dus David, logischerwijze. Maar waar de psalmist zijn liefde voor het woord des Heeren en voor de wet dus uitspreekt. Nou ja, doe maar. Ik denk dat dat terecht is. Ik denk dat de Heer zelf ook de wet zo lief had. Dat de basis is, een van de argumenten, voor de weg die hij ging. Om recht te doen. Al moest het dan voor hem dan langs die weg. Maar daarmee is wel recht gedaan. Dat wil zeggen, hoe zong Johannes de Heer dat? Gaan we weer het lied. Hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Vrij naar Romeinen 8 vers 3. Hetgeen de wet onmogelijk was enzovoorts. Hij heeft de wet vervuld. Die termen zijn hun eigen leven geleiden in een Calvinistische context. Zo van hij heeft zich netjes gehouden aan de wet. Hij heeft nooit de wet overtreden. Dan zeg ik nou, degene die onder de wet leefde dacht het daar anders over op. Toch? Dat is nog maar zeer de vraag. Maar dat is het punt niet. Het punt is, hij heeft de wet vervuld. Dat wil zeggen, ook de consequenties van het een en ander gedragen. En het wet vervullen mede in verband met het recht, het wettige recht op zijn losserschap. Daar is ook de wet vervullen. Oh, volgens de wet heb ik recht tot lossing. Oké, hier ben ik dan. Enzovoort. En het bracht hem aan het kruis. Nou ja, over dat soort dingen gaat het hier, hè. Hoe zijn de helden gevallen en de krijgswapenen verloren? Heel triest, en dat was hoofdstuk 1. En dan gaat hij over natuurlijk naar het geschieden daarna en het geschieden daarna. Dat daarna vind ik altijd een geraffineerde term. Ook het Nieuwe Testament komt hij voor, omdat gezegd wordt wat nu volgt, komt na het voorgaande, maar daarmee wordt toch het voorgaande betrokken in wat nu volgt. Of zeg ik het verkeerd? Had ik moeten zeggen, hetgeen nu volgt wordt betrokken bij het voorgaande. Het geschieden daarna. Kijk, het had ook genoeg geweest als het gestaan had en het geschieden. Wat is dat daarna? Het verband daarmee. Pas na de dood van Saul wordt er werk gemaakt van het koningschap van David. Eerder niet. Dat is het. Dat David de Heere vraagde, hoe zal hij dat gevraagd hebben? Nou, dat is makkelijk genoeg. Het was ja of nee. De heer kon antwoorden met ja of nee. Dus is er gebruik gemaakt van de Urim en Thummim, wat het ook voor dingen waren. Maar Urim en Thummim via de, wie was er ook al bij me? Die priester die bij hem was, Abjatar. 30 vers 7. Hiervoor dus, hè. 1 Samuel 30 vers 7. Breng priester Abjatar, de zoon van Abimelech. En breng de efod hier. En Abjatar bracht de efod tot David. En toen vraagde David de Heere, zeggende: zal ik deze bende achterna jagen? En hier heb je net zoiets. 2 Samuel 2 vers 1. David vroeg de Heer: zal ik optrekken in een der steden van Juda? Want hij was in de woestijn natuurlijk, maar Siklag. En de Heer zei tot hem: trek op. En David zei, waarheen zal ik optrekken? En hij zei, naar Hebron. Alzo toog David derwaarts op, dat wil zeggen daarheen. Daarwaarts. Als ook zijn twee vrouwen, Ahinoam de Jezreelitisch en Abigail de huisvrouw van Nabal den Karmeliet. Er liepen er nog een paar rond, maar die worden niet genoemd. Daar hebben we al eerder bij stilgestaan. Waarbij gelegenheid slechts deze twee genoemd worden. En eerder al hebben wij uitgelegd dat die twee vrouwen een voorstelling zijn. Ja, niet alleen verwisseld zijn, maar dat is hier ook zo, hè. Want de eerste was Abigail en toen kwam Ahinoam zomaar. En sindsdien wordt Ahinoam het eerste genoemd en dan Abigail. Maar ze zijn gezamenlijk de uitbeelding van de beide huizen van Israël, profetisch. En Abigail, de huisvrouw van Nabal, let op dat het erbij staat. Hoe lang is dat nu geleden? Maar ooit getrouwd met die gek, met die dwaas, Nabal. Het beeld van het Joodse volk, maar Nabal wordt nu eenmaal zo vertaald met dwaas. Abigail is dus het beeld van de gelovigen van de twee stammen van Israël. En Ahinoam, de Jezreelitische, Jezreelitische, uit Jezreel, is een uitbeelding van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. En je vindt ze dus bij elkaar en ze trekken op naar Hebron. En Hebron is van oudsher, sinds Genesis 12, is het 12, is het 13, even kijken, Genesis 12, In Genesis 12 komt Abram in het beloofde land aan in Sichem en in Oostenrijk. 13, dacht ik, komt hij in Hebron. Oh, dat is het laatste vers van Oostenrijk 13. Abram sloeg zijn tenten op en kwam te wonen aan de eikenbossen van Mamre of More, want dat is hetzelfde, die bij Hebron zijn, en hij bouwde al daar de Heer een altaar. Beide plaatsen, Sichem zowel als Hebron, hebben iets van doen met de gemeente, gemeentelijke bedeling, met het allereerste begin namelijk van het verblijf van Abraham in het beloofde land. En er blijven dominant plaatsen de hele geschiedenis door. Sichem zowel als Hebron. Hebron is de plaats waar het koningschap zou moeten beginnen. Dat vind je later nog terug. Niet alleen bij David, maar ook zo later nog bij Absalom. Die koning wordt bij Hebron, want op een of andere wijze moet daar het koningschap beginnen. En daarvoor ligt altijd Sichem. Gisteren kwam ik het nog tegen, maar toen was ik in Sichar. Maar het is Sichem. Bij het stuk land dat Jacob aan Jozef gaf. Met die bron van Jacob in Johannes 4. Bij de Samaritaanse vrouw, die een beeld is uiteraard van de 10 stammen van Israël. En waar de discipelen er niet meer bij waren, want die waren de hort opgestuurd. Nog een woord voor het rijtje, beste mensen, hort. Want het is eigenlijk een hort. Maar ja, daar waren ze dus opgestuurd en om brood te halen of zoiets. En intussen was de heer in Samaria, bij Sichar, bij de Samaritaanse vrouw, enzovoort. Een beeld van hoe de zaligheid in onze dagen niet terechtkomt bij de Joden, maar bij Samaria, de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal, hè? Met vele toepassingen in de loop van de Bijbelse geschiedenis, die ik nu probeer te verdringen. Maar zo is dat nou eenmaal. Maar Hebron, daar moet hij naartoe, maar daar begint het koningschap nou eenmaal. hangt ook samen met de wederkomst van Christus enzovoort. Maar ja, het zijn lastige dingen. Ik kan erop ingaan, maar dan moet ik een heleboel andere schriftgedeelten erbij halen. En aan het eind van het verhaal moet ik zeggen, nou ja, heb je dat verhaal begrepen? Nou, dan ben ik terug in 2 Samuel 2. En nou herkennen we dat allemaal in die paar woorden hier. En daar is het ook voor, denk ik. En andersom gaat het nooit lukken. Want om het een en ander aan te tonen vanuit dit schriftgedeelte lukt me niet. U zult vragen, wat dan? Nou, dat is eenvoudig dit. Zal ik optrekken naar een van de steden van Juda? Zo ja, waar naartoe? Naar Hebron. Dat deed hij dan. En het punt is dat we hier van doen hebben met het einde van het oude verbond in verband met Israël. We hebben van doen met gemeentelijke waarheid, dat is Hebron. We hebben van doen met die 2 vrouwen, dat is Ahinoam, eerst 10 stammen en dan de 2 stammen. En daarna gaan ze verder, want van daaruit kwamen de mannen van Juda en zalven al daar David tot koning. Dan ben je officieel, als je het mij vraagt, bij de opname van de gemeente, het eind van onze bedeling enzovoorts. En dan gaat het verder met dat de Heer de macht neemt over de 2 stammen van Israël. En dat duurt dan 7 jaar. Dat staat in vers 11. Die 6 maanden, die krijg u nu van mijn cadeau. Dat kan ik rustig doen, want die bestaan namelijk helemaal niet, die 6 maanden. Maar historisch wel, maar profetisch niet. Maar dat is nou dus niet aan de orde. Die 7 is de 70ste week van Daniël. En na die 7 jaar, maar dit grijpt vooruit. Na die 7 jaar wordt David koning over alle stammen van Israël. En daar vind je dus een parallel, hier vind je dus een parallel, heel eenvoudig, met wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Of het belangwekkend is, nou, dat weet ik niet, maar het zijn ja, toch wel zo van, ja, je herkent het ogenblikkelijk en dan weet je weer dat dat verhaal klopt. Daarna kun je erop schieten, heet dat, in modern Nederlands kun je erop schieten en zeggen, ja, maar de Heer wordt toch geen koning over Juda. Aan het begin van de 70ste week van Daniël, het is toch pas aan het eind. En dan zeg ik, want dan moet ik het verdedigen, zeggen ja, maar vanaf het begin van de 70ste week houdt de Heer zich weer met Juda bezig. Ja, maar dan herkennen ze hem toch nog niet. En dan zeggen ja, nou ja, maar vanaf dat tijdstip komen er wel mensen uit Juda tot geloof die niet toegevoegd worden aan de gemeente, maar aan de Heer Jezus Christus, omdat ze hem als koning erkennen zoals wij dat nu doen in onze dagen. Dus ja, en daarna wordt het allemaal een beetje vaag en grijzer en genuanceerder heet dat. En dat, goed, ik ben geen tegenstander van de nuance. Maar als je ook maar het zwart-witte in het oog houdt, zal ik maar zeggen, dat weet u toch, hè? Een beetje contrastverhoging, we hebben het over grafische dingen. Maar een beetje contrastverhoging maakt alles zwart-wit. Fotografie dan, van mijn part. Zwart-wit fotografie. Ja, maar contrastverhoging, dan is het zwart-wit. Daarna moet je de contrast weer verlagen en dan krijg je alle grijstinten ertussen ook nog. Maar het neemt niet weg dat als het contrast groter is, is het gewoon zwart-wit. En ik vind dat je alles in de gaten moet houden zo. Ja. Wanneer bemoeit de Heer zich met wanneer gaat het over zijn koningschap? Nou, in onze bedeling tot aan het begin, tot en met de opname van de gemeente, maar ik kan net zo goed zeggen, tot aan het begin van de 70ste week van Daniël, gaat het over 10 en 2 stammen van Israël, maar de dominantie ligt bij de 10. En dus inderdaad, Ahinoam wordt het eerste genoemd. En Abigail, die wordt nog steeds geassocieerd met die dwaas. Je kan van haar zeggen wat je wil. Ze deed allemaal goed in die geschiedenis. Maar hoe komt het eigenlijk dat ze met die dwaas getrouwd was? Nou ja, ze kwam op tijd tot inzicht, laten we het zo zeggen. Dan, dat blijft er achtervolgen. En dat komt omdat ze de uitbeelding is van de gelovigen uit de Joden. En dat blijft ze achtervolgen. Dat is mijn ervaring ook, dat dat zo is. Men komt daar echt gewoonlijk niet vanaf. Daar blijft iets raars aan hangen. iets met iets achter. Nee, ja, goed, bij ons blijft er. Ik heb een paar Friezen gekend die tot geloof waren gekomen. Die houden het niet voor mogelijk. Maar, met excuses aan Greetje natuurlijk. Maar er blijft ze altijd iets aankleven, hè? Enkele uitzonderingen, dagen later natuurlijk. Maar dat, zoiets. Ze nemen iets mee daarvan. Dat, ja, dat is nou helemaal niet anders. Er blijft iets met die wet en er blijft iets dwangneurotisch aanhangen. Van iets van. Wet, ja. Toch. Een grote moeite. Nou, dat is het verhaal. Ze zijn omgewisseld. Maar samen zijn ze hetzelfde als Maria en Martha. Had ik moeten zeggen Martha en Maria, maar ook. Of als Lea en Rachel bij Laban. Samen zijn ze wel degelijk een beeld van de 10 stammen. Maar hun onderlinge relatie is omgekeerd. Het verhaal loopt via, uitdrukkelijk, verhaal loopt via enzovoort. Hebben jullie dat nog? Nou, dat vind je hier ook. En dat is dan vermeld. En dan krijg je, toen kwamen de mannen van Juda en zalfden al daar David tot koning over het huis van Juda. En daar staat toch ook niet dat allen van Juda ineens David als koning erkenden. Het is waarschijnlijk ook alleen maar gebeurd door hoofden van families enzovoort. De adel, de hoofden uit het huis van Juda, de vorsten van Juda heet het elders. Die dat dan doen. En dat is het dan. En zo is het in de 70ste week, denk ik ook. Dat is maar. Zijn ze niet allemaal, maar daar begint Gods werk aan het Joodse volk. Als volk. En dat begint ook inderdaad in dat land. Enzovoorts. En dat is 7 jaar, want het duurt nog 7 jaar voor David inderdaad koning zou zijn over heel Israël. Nou goed. Daar kwamen de mannen van Juda en zalven al daar David tot koning over het huis van Juda. Dat is alleen maar die ene stam. En zij boodschapten, want dat toen, dat hele woord toen bestaat niet, hè, in het Hebreeuws. Het is gewoon en. Toen is ook maar een voegwoord en het is gewoon standaard en. En zij boodschapten David zeggende: het zijn de mannen van Jabes in Gilead die Saul begraven hebben. Dat gaat natuurlijk over de laatste versen uit 1 Samuel 31. De inwoners van Jabes in Gilead, vers 11, horen ervan wat de Filistijnen Saul gedaan hadden. En ze maakten zich op alle strijdbare mannen en gingen de gehele nacht. En ze namen het lichaam van Saul en de lichamen zijn de zonen van de muur van Beth-Shan. En zij kwamen te Jabes en brandden ze al daar. Kortom, zij begroeven ze al daar. Volgende vers. Enzovoort. En dat wordt nu aan David meegedeeld. Hier. David hoort er nu van. Het zijn de mannen van Jabes en Gilead die Saul begraven hebben. En dan komt het verhaal weer wat ik liever niet ga herhalen, want ik moet nou nog ophouden. Maar het was juist Jabes, de stad Jabes, in Gilead, in het overjordaanse, tegenover Beth-Shan. Beth-Shan kijkt erop uit. Als u meegaat, dan zullen we er misschien nog op wijzen. Beth-Shan ligt hoog, kijkt over de Araba, het Jordaandal heen naar het oosten, aan de andere kant van het Jordaandal. Daar kijk je dus gewoon naartoe. Dat is Gilead en daar ligt Jabes. Eindje landinwaarts. Want dat heb je wel vernomen, toch? En we hopen binnenkort, volgend jaar, om deze tijd weer een reisje te hebben in Petra en Israël. Ja. Kijkt iemand maar aan. Wat hoor ik nou toch? We zien dat niet. Nee, het is ook, er staat nog geen datum voor, laat staan een prijs. Maar wij zijn ermee bezig. Dat u dat, dan weet u dat vast, hè? Maar in gedachten zie ik dat zo voor, want dat is Jabes daar. En die muren van de stad zijn een grote stad van oudsher. En Beth-Shan bedoel ik, en dan kijk naar het oosten over de Jordaan. Nou goed. En Jabes was veroverd en toen kwam Saul in actie en bevrijdde Jabes. Daar begint het praktische koningschap van Saul. Dus de mannen van Jabes hebben heel wat aan Saul te danken. Al was het al 40 jaar geleden. Maar toen zond David bode tot de mannen van Jabes in Gilead en hij zei tot hen: gezegend zijt gij den Heere dat gij deze weldadigheid gedaan hebt aan uw heer, aan Saul, en hebt hem begraven. En Jabes ligt inderdaad dus in, ik meen in het gebied van Manasse, of was het Ruben nog? Even kijken of dat zo gauw weer kan vinden. Het hoort aan Manasse, ja. Voor alle duidelijkheid. Maar goed, want in het Overjordaan zat je de halve stam van Manasse en de stam van Ruben en Gad, hè? Ja. Maar David prijst ze dat ze dat aan hem gedaan hebben. Zo doet dan nu de Heer aan uw weldadigheid en trouw. En ik ook, ik zal aan u dit goede doen, terwijl gij deze zaak gedaan hebt. En nu laat uw handen sterk zijn en zij dapper, terwijl uw Heer Saul gestorven is. Nog steeds rouw. Maar dank ze voor de hulp bij enzovoort. Voor het eerst die ze Saul bewezen hebben. Maar dan gebeurt in een PS... Denk ik dat maar zo, want ja, het is toch een naschrift. Want het had er verder niks mee te maken. PS. Ook hebben mij die van het huis van Juda tot koning over zich gezalfd. Zoon van Saul is dood, jij herkent hem als je heer. Prima, maar hij is overleden. Maar voor de statistieken, voor alle duidelijkheid. De mannen van Juda hebben mij tot koning gezalfd. Maar te denken dat deze lui dan ook David als koning herkennen. Nee, zo ver gaat het niet, want dan krijgen we te maken ineens met alsnog Saul en de nabeeën daarvan, om zo te zeggen. Want ook nadat de wet beëindigd is, gaat de heerschappij van de wet ook in onze dagen nog steeds door. Moeilijk genoeg. Dat is wederrechtelijk. Het is ten onrechte, maar wel verklaarbaar uiteraard. En daar gaat het volgende schriftgedeelte dan weer over. En daarover hebben wij het weer de volgende keer, want het is de hoogste tijd. Ja. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij hebben alle reden om u te danken voor dat grote voorrecht te mogen leven uit uw genade. Reeds nu, in de dagen voordat uw koninkrijk openbaar wordt, reeds nu in de dagen dat nog steeds wet heerst in de wereld. Maar we danken u dat u ons in de vrijheid geplaatst hebt. Dat we uw woord hebben, uw beloften. En dat we ook ons mogen bezighouden met de bestudering daarvan. Opdat ons geloof in u, ons vertrouwen op u, gebouwd zou worden. Want we danken u, Vader, dat wij in vrijheid mogen staan, maar niet in losbandigheid, maar in tegendeel dat we de vrijheid mogen en kunnen gebruiken om u te dienen. Want u hebt ons daartoe bekwaam gemaakt. Door ons te verlossen van die oude banden, waaronder die van de wet, en ons nieuw leven te schenken, opdat we onze vrijheid zouden gebruiken om u te dienen. Wij danken u daarom, als uw dienstknechten en als uw kinderen, te mogen leven uitziende op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En op grond van diezelfde beloften mogen wij ook vertrouwen dat u ons bewaart voor die erfenis. Dat u ons bewaart voor de boze en voor de duisternis, de onwetendheid van deze wereld. En dat we gebouwd mogen worden in kennis en daarin mogen toenemen, met name in kennis van u en de kracht van uw opstanding. Wees u dan ons nabij om Christus wil. Amen.